Goedenavond, beste collega's. Welkom allemaal. Wat? Welkom op deze raad van maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad. U zult zien dat een van onze collega's zich verontschuldigd heeft, want we hebben deze week helaas tot nieuws ontvangen dat de moeder van raadslid Ann Kaerts helaas overleden is. En ik denk dat we namens de voltallige gemeenteraad wel onze oprechte mededeling willen betuigen. We wensen haar en de hele familie natuurlijk heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Moeilijke tijd, ja, we gaan voor de eerste keer eens digitaal stemmen. Het programma bestaat eigenlijk al lang, maar het is nog niet helemaal geactiveerd geweest. Omdat we vandaag eigenlijk niet zo heel veel punten op de agenda hebben staan, hebben we besloten om dan hier vandaag eigenlijk de test te doen. We hebben nog altijd wel wat papierwerk bij, maar we gaan toch proberen het digitaal te doen. Ik hoop dat iedereen ondertussen ingelogd is. Je moet zorgen dat je dus ook op de kalender alleen nu van de Raad van Maatschappelijk Welzijn zijn. En dan gaan we naar het eerste punt toe. En dat puntje, dat is natuurlijk de notulen van vorige vergadering. Zijn daar vragen bij? Geen vragen, dan gaan we voor de eerste keer de stemming digitaal openen. Als alles goed is, hebben we nu allemaal een pop-up gekregen. En daar kunnen we dus voor, tegen of onthouding doen. En we kunnen op de grote schermen volgen wie dat er gestemd heeft. Hoe dat je gestemd hebt, dat zien we nog niet. Je moet op stemmen duwen ook, hè? Dus je moet je keuze maken en op stemmen duwen. Dan moet ik niet mee tellen, hè?
Jawel, dat kan wel zo bij, want anders zal je...
Het zal alleen zo bij, ja.
Voilà. En als je dan op uw scherm komt, normaal gezien ook het resultaat te staan, en dan zie je dat een unaniem is, dat iedereen staat groen. Dat wil zeggen, iedereen heeft voorgestemd, waarvoor dank. Nooit niet gebruikt. Ja, je gaat als een biet zien bij de geheime stemming, gaat dat nog plezanter zijn. Vooral voor het telwerk dan. Goed, oké, dankjewel voor deze stemming. We gaan over naar het volgende punt op de agenda. En het volgende punt, dat is de samenwerkingsovereenkomst met Kind en Taal VZW in zaken de taalstimulering. Zijn daar vragen over? Liesbeth.
We hebben gezien dat de overeenkomst ingaat vanaf 1 januari 2026, maar zijn we dan niet te laat? Waarom komt dat niet overeen met de legislatuur? En een klein puntje, ik denk dat uw naam fout in het document staat.
Mijn
naam? Dat niet met één N.
Waarom oh, dat is niet goed,
dat nee.
Nee. Ik heb dat ook nog niet getekend, hè. Dankjewel voor de opmerking. Frankie, weet jij daar iets?
Nee, ja, dat loopt gewoon per 6 jaar. En nu is dat de 6 jaar voorbij. Nu tekenen we gewoon terug in voor 6 jaar. Dat is altijd per 6 jaar. En dat loopt vanaf nu 1 januari, terug 6 jaar. Dus waarom dat niet gelijk loopt, misschien is dat ooit eerder begonnen. Maar nu start dat gewoon 1 januari dit jaar.
Dus wij tekenen nu iets wat eigenlijk al bezig is. Toch?
Ja, maar dat liep sowieso al de voorbije jaren en dat is nu vernieuwd, die overeenkomst. En die start gewoon 1 januari en nu wordt die overeenkomst op de gemeenteraad gebracht ter goedkeuring.
Oké. Nog vragen?
Dat is
een heel goede vraag. Ik ga hem nog even bijhouden, Ronald, om te zien of dat deze vergadering overleefd wordt. Goed, kunnen we de stemming openen voor dit agendapunt. Geen pop-up. Zit je naar het andere punt gegaan? Gebert kan zijn. Gebert, je moet ook nog ergens op stemmen duwen. Maar je moet eerst een keuze maken en dan op stemmen, hè? Misschien. Pakken allemaal de gsm bij Ronald, gaat dat goed? Goed, ik zie dat het bij Gilbert gelukt is. En we zien hier ook dat dit een unaniem goedgekeurd is. Dank u wel daarvoor. Dat betekent dat we nu naar de kalender moeten gaan en dat we de Raad voor Maatschappelijk Welzijn sluiten en dat wij overgaan naar de gemeenteraad. Goed, we zijn erin geslaagd om ook deze vergadering te openen, de gemeenteraad dan. En het eerste punt is de notulen van vorige vergadering. Zijn daar vragen bij? Geen vragen, dan vraag ik Joke om de stemming te openen. Nee. Ja. Alle 24. Goedgekeurd, unaniem. Dank u wel daarvoor. Het volgende punt is het intergemeentelijke samenwerking van de projectvereniging ICRU. En dat geldt ook de bijdrage 2026 en de prognose van de bijdrage 2027. Zijn daar vragen over? Ja? Gaat dat wel uit? Okay.
Goed. Zoals jullie hebben kunnen lezen, gaat dat over de uitbetaling van onze bijdrage aan ICRU van zowel cultuur als erfgoed. Dus momenteel betalen wij 0,4 euro voor cultuur. En in 2027 gaat er dan ook nog een bijdrage bij komen voor erfgoed. De twee tarieven voor in 2027 zijn zowel voor erfgoed als cultuur 0,5. En dus in het bijgevoegde tabelletje kon je dan ook bekijken wat dat betekent voor Leopoldsburg. We zien dat het dus een jaarlijkse indexatie gaat zijn voor cultuur en half legislatuur. Een indexatie voor de erfgoedpoot. Voilà, daar een beetje uitleg over. Dus dit gaat over het engagement dat we aangaan om dit te betalen aan de projectvereniging ICRU. Ja.
Goed, nog opmerkingen, vragen? Dan kunnen we gaan stemmen over deze samenwerking.
was het in het verleden 0,25 cent per inwoner en nu is dat, of is dat altijd 0,4 geweest? Ah, oké. Okay. Ja, dat kan ik me nog herinneren. 0,25, maar dat is... Nee.
Dus de stemming die is geopend. Het is gelukt. Goed, dankjewel. En daar zien we ook dat iedereen voorgestemd heeft, unaniem goedgekeurd. Punt 3 op de agenda is de deelname in de dienstenchecksonderneming Huis dat Werk. Aanduiding vertegenwoordiging in de algemene vergadering. U weet dat we ondertussen een ontslag van Shana gekregen gehad hebben in die Huis dat Werk. En we hebben van de verschillende fracties 3 kandidaturen binnengekregen, namelijk Koenraad van Gassen, Chantal Nagels en Serafino Kotza. Je gaat nu een ander scherm krijgen. Dat is een geheime stemming die we nu gaan doen. Dat betekent dat je daar op de namen kunt gaan klikken of dat je u volledig onthoudt. Je kunt maar één naam aanduiden. En ook niet vergeten om op stemmen te duwen. Voor alle duidelijkheid, we zien niet wat er gestemd is. Dat gaat ook niet verschijnen, hoor. Dat gaat wel verschijnen wie dat...
Ik zie nog niks.
Er moeten nog 4 mensen stemmen. Voilà. Dus ook de stemming die krijgt u nu op uw scherm te zien. Voor het publiek ga ik het ook nog wel altijd even mededelen. Koenraad van Gassen 15 stemmen voor, Chantal Nagels 3 stemmen en Fino 6 stemmen. Dat betekent, en u ziet het ook in het groen, de weerhoudende kandidaat is Koen. Proficiat. Goed, dan zitten wij al op punt 4 van de agenda. En ik moet hier ook verder klikken. En dat is natuurlijk de geschenkbonnen. Het belonen van milieuvriendelijke en duurzaam gedrag via geschenkbonnen. Katrien?
Inderdaad. Jullie hebben een lijst gekregen met de acties die heb je kunnen raadplegen. Wat is daar gewijzigd? Enkel de sterilisatie of castratie van de huiskat is gewijzigd. Dus in het verleden kreeg je een kortingsbon... En dat was een combinatie van een kortingsbon met een geschenkbon. En we hebben gezien dat met die afhaalbonnen er eigenlijk maar 60% werd verzilverd. Nu hebben we het dus anders gedaan. Nu gaan ze dus, hebben dat samengevoegd, dat budget. En dan komen we ongeveer uit op 40 euro per huiskat. En dat is dan nadat ze hun briefje van de dierenarts hebben binnengedaan, krijgen ze 40 euro korting. Dus het is nu maar 1 geschenkbon dat ze krijgen in plaats van die combinatie. Want het werd toch niet verzilverd. Dus. Oké. Okay.
Goed. Zijn er nog vragen of opmerkingen over? Geen? Dan kunnen we de stemming openen. Wie? Daisy? Oh, excuseer. Daisy. Micro. Ja.
Beetje uit. Ik had eens gekeken wat dat allemaal inhoudt en welke bepaalde doelstellingen je moet halen. Je moet wel heel spaarzaam leven om bepaalde doelstellingen te halen. Als ik dat zo zag, want ik heb het zitten vergelijken met eigen verbruik en ik weet dat ik daar enorm op let. Dus ik wil wel eens weten hoeveel er vorig jaar uitgedeeld zijn van die bonnen.
Katrien?
Daisy, er is een lijstje bijgevoegd en daar kun je alles zien per jaartal wat er in bijlagen. In bijlagen kan je dat zien. Dus dat is van 2018 tot nu, kun je kijken wat, op welke rubriek er geïnt is.
Goed, dus het zit in de bijlagen van het punt op de agenda. Je hebt van boven die tabbladen staan, bijlagen, en daar zit de PDF in. Goed, kunnen we stemming openen voor deze milieuvriendelijke bonnen? Goed, en ook daar hebben wij unanimiteit, waarvoor dank. Het milieu gaat u daar ook wel vriendelijk voor bedanken. Volgende punt op de agenda, dat is het reglement van de bladkorven. Had jij daar nog iets over vertellen, Erwin?
Ik kan kort iets over vertellen, om de burger nog beter te dienen, hebben we daar twee punten bijgevoegd. 1. We gaan de korven vroeger zetten. En 2. Wanneer we vaststellen dat, want normaal gezien worden ze gezet binnen een straal van 100 meter, dus dat de mensen niet te ver moeten gaan. Maar we merken op dat soms die bakken nogal vrij rap vol zijn, gaan we er een tweede of indien nodig een derde bij zetten als het ontoereikend is. Dus op die manier proberen we daar beter aan tegemoet te komen. Voilà, dat is alles.
Goed, nog vragen over Chantal?
Ja, ik had nog een vraag, want ik vind het eigenlijk heel eigenaardig. Dus als iemand een aanvraag doet voor een bladkorf, dat die een jaar moet wachten. Ik weet dat dat moet onderzocht worden en zo van alles. Maar hebben wij dan geen bladkorven op stok? Of maken wij die zelf? Of worden die besteld? Of...
Ik kan u zeggen, wat die bladkorven betreft, het ledigen en toestanden, dat is heel werkintensief. Dus wat vervoeren we? We vervoeren eigenlijk lucht, hè? Want die blaren, dat weegt niks. Dus wat dat betreft kan ik u zeggen dat dat echt veel werk met zich meebrengt. Want eigenlijk, het is ook niet echt een kerntaak van de gemeente, hè? Zoiets is een surplus dat we doen voor de inwoner. Dat is 1. 2. Je moet weten, die korven, wij hebben er ongeveer op dit moment een 80-tal. Allee, daar zijn we toch wel serieus wat mee bezig. En ja, de mensen, als ze een wensen voor nu de herfst die gaat komen, kunnen ze best nu hun aanvraag al doen voordat de zomer begint, zodat ze tijdig eventueel kunnen bediend worden met een korf. Anders zullen ze moeten wachten, want eenmaal vol is het vol natuurlijk. Hè. Goed?
Gij had ook nog een...
Dus u bent ook verantwoordelijk voor de gewestwegen dan, hè? Lomse, Steenwegen en zo. Zijn dat ook bladkorven die jullie doen, of niet?
Ja, de bladkorven die wij langs de gewestwegen hebben staan, wat we eigenlijk niet moeten doen, maar we doen dat wel, die zijn geplaatst door ons, inderdaad. Dus wij ledigen die. En dat zijn natuurlijk de grootste daar. Hè. Ik bedoel, de bomen die daar staan, brengen de meeste bladeren teweeg, zodat we daar toch wel intensief het werk van het gewest aan het doen zijn. Maar goed, we doen dat met plezier. Ja, ja. Ja. Nu, nogmaals, dat ze tijdig inschrijven, we zullen zorgen dat er hier in staat, hè, Georgie. Ja.
Goed, als er dan geen opmerkingen meer zijn, dan kunnen we de stemming openen over het reglement van de platkorven. Daisy, kun je eens kijken? Ja. Voilà. Het was voorbij, is niet? Nee, dat was goed. Maar ik zag Erwin ook al klikken op van alles, man.
Ja, ja. Dus,
goed, misschien... en ook dit punt is unaniem goedgekeurd. Waarvoor dank. Punt 6 op de agenda is de raamovereenkomst van printers, multifunctionele printers en bijhorende software, vooral leasing, inclusief onderhoud, afname van het raamcontract van de opdrachtencentrale VZW. Zijn daar vragen over? Dorinda.
Is er al geweten over hoeveel printers dat het zou gaan? En zijn de inkpatronen inclusief? Dank u wel.
Wouter, weet jij er iets van het aantal printers?
Ja, was u aan het zoeken.
Het is vooral de raamovereenkomst die we nu gaan doen. Hè. Vorige week hadden we politie. Vorige keer hadden we politie hier. We zorgen altijd wel dat we de juiste man op de juiste plek hebben. Goed, zijn er nog vragen over? Dan kunnen wij de stemming openen. En daar kunnen we dan inderdaad deze keer zien dat het niet unaniem is, maar we hebben wel 20 stemmen voor en 4 onthoudingen. En de onthoudingen komen van Vlaams Belang. Maar je kunt het ook volgen op jullie eigen schermen. Hè? Dit popt ook op natuurlijk. Goed, dan zitten wij al op punt 8. En dat is de aankoop van een minibus, de lastvoorwaarden. Zullen we anders op punt 7 beginnen? Dat is ook een raamovereenkomst, vernieuwing, ICT-raamcontract via de opdrachtcentrale stad Bruggen. Ook daar is de lastvoorwaarde en de gunningswijze. Ziet, ik kan er meer voetelen nu. Hè? Iedereen kan volgen. Zijn er vragen over? Geen vragen, dan kunnen we de stemming openen. Kijk eens hoe snel dat het al gaat. Hè? We hebben daar dezelfde stemming, 20 stemmen voor en de 4 onthoudingen van Vlaams Belang. Oké, en dan kunnen we nu wel naar punt 8 gaan. De aankoop van een minibus, en dat is ook de lastvoorwaarde en de gunningswijze. En Ronald, jij hebt daar een vraag over.
Ja. Kleine vraag, punt 8 en 9. Het bedrag komt allemaal op alle twee hetzelfde uit. Is dat toeval of is dat bewust gekozen voor 45.000 euro inclusief BTW? Of... Dat is toeval. Toeval. Okay, ja. Het was toevallig dat ik het gezien had.
Ja. Ja, het ene is een minibusje voor personen en voor de jeugd. En het andere is vernieuwing van
de groendienst.
De groendienst. Ja. Maar dit gaat nu over...
Met die is elektrisch en het andere is...
Ja. Maar we beginnen eerst met de mini... Ja, Dorinda. Ja, dat mag. Ja,
voor dat minibusje, zijn daar ook andere diensten die daarvan gebruik mogen maken? Behalve de jeugddienst dan? En dan verder, zijn er ook verenigingen die dat er gebruik van mogen maken als ze dat nodig hebben? En een laatste vraag om af te sluiten. Stel dat er die behoefte bij de verenigingen is. Is er dan een mogelijkheid om de oud minibusje te houden en dat te gebruiken om uit te lenen aan de verenigingen? Dank u. Ja, ik weet dat dat verkocht wordt, maar dan om te beslissen om dat niet te verkopen, dat te houden en dat te gebruiken voor de verenigingen.
Uw eerste vraag. Voor binnen de gemeente kan dat altijd gebruikt worden met afspraken. Voor jeugdverenigingen is dat niet de bedoeling, want ja, dat is verzekeringstechnisch en zo allemaal heel moeilijk. En de andere busje is echt gewoon op. We zijn heel blij dat dat nog door de keuring geraakt is dit jaar, maar het is echt op. Dat werkt gewoon niet meer, die chauffage werkt niet. In de winter staat een airco bij wijze van spreken aan en in de zomer de chauffage. Dus het werkt gewoon niet meer, het is echt op.
Maar dat ook wel leeftijd, hè? Nee?
Ja, 20 jaar, ik hoop het.
Gieg, wou we er ook nog iets over vertellen? Ja, deze is anciëniteit.
Dat was dus mijn vraag. 20 jaar, maar ook qua kilometerstand het had. Of het er een overname was, maar ik hoorde juist dat het te koop wordt gezet. Dus dan, ja, alleen de kilometerstand waar ik mij dan nog vragen over.
Zit bij een lastenvoorwaarde. Staat opgenomen.
Ja,
dat staat daarbij in.
In de
maar
bijlage.
Het aantal kilometers, ja.
Nou, lief.
De oude kilometers van de oude. Heel eerlijk, dat is niet te achterhalen, want ze hebben daar het dashboard al een keer moeten in vervangen in heel die bus. En de motor mee vervangen en die teller. Maar dat is echt, dat was allemaal technisch in orde, dat is gekeurd. Maar dat busje zelf, het 300.000-400.000 kilometer, denk ik, met de motor die er nu in zit en het dashboard, is wel van een andere leeftijd. Maar ook gewoon op.
Goed, Guy?
Gewoon een kleine vraag. Het is aankoop, hè? Dus in de leasing. Of, de reden is gewoon een langere afschrijvingsperiode, zeker of niet? Of,
Dat is gebudgeteerd en dat is gewoon een aankoop die we doen. En voor hun is nu gekozen voor plug-in hybride. Omdat als ze naar elektrisch gingen, kunnen ze hun mobiele speeltuin niet trekken, want daar zijn die wagens nog niet voor voorzien. Plus die bus werd te zwaar. Als die volledig elektrisch is, moesten ze een C-rijbewijs gaan halen allemaal. Dat is een paar details waarom ze voor een plug-in hybride gekozen hebben.
Goed, nog opmerkingen, vragen? Nee. Dan kunnen we de stemming openen. Er stond toch een kilometerstand in, hè? Ik heb dat daar eens gelezen, hè? Of dat hier nog juist is. Ja. Lisbeth, wilde jij? Je wacht ook aan twijfel, hè? En we kijken naar de resultaten. 20 mensen hebben voorgestemd, 4 onthoudingen. Vlaams Belang onthoudt zich op die aankoop van de minibus. Gaan we naar de volgende aankoop, dat is de gesloten bestelwagen. Inderdaad, zoals Erwin net al gezegd heeft, om de zwaarte en de sterkte te hebben, moet dat een diesel zijn.
Ja.
Zijn daar vragen over? Geen vragen? Dan kunnen we de stemming openen. Je moet naar de punt, je moet meegaan naar de punt.
Je moet meegaan naar de punt, maar je moet wel
openstaan. Ah, oké. Okay. Ah, ja.
Ah, zo, ja.
Ja, je kunt geen gezet niet meer lezen. Je kunt geen krant lezen tussen de. En ook hier hebben wij dezelfde stemming. 20 raadsleden hebben voorgestemd en 4 onthouden zich. Vlaams Belang heeft zich onthouden. Ja, ik doe de stemminguitslag ook voor het audioverslag. Hè. Punt 10. Zetten we op het retributiereglement op het gebruik van het cultureel centrum en het buurthuis voor de periode vanaf 1 juli 26 tot 2031. Katrien, wilt jij daar nog iets?
Ja, jullie hebben het kunnen lezen dus om de uitbating een beetje kostendekkend te kunnen maken of meer kostendekkend te kunnen maken. Gaan we vanaf 1 juli de tarieven veranderen. Dat betekent dat we eigenlijk een indexsprong doen van 22% ten aanzien van 2020. Dus alles wat in de tijd niet geïndexeerd is, gaan we indexeren. De grootste aanpassingen voor het cultuurcentrum dus, is dan ook de jaarlijkse indexatie die er gaat bijkomen. Voor de Schouwburg hebben we een categorie D ontwikkeld voor of toegevoegd die voor de commerciële huurders gaan dienen, dus waarvan dat we eigenlijk praktisch geen winst op hebben, maar wel de lasten dragen. En wat de lokale betreft van het cultuurcentrum worden voor de activiteiten ook betalend voor categorie A. De vergaderingen blijven wel gratis voor de verenigingen. De grootste aanpassingen voor het buurthuis is dus ook dat die clubactiviteiten van categorie A, dus voor onze eigen verenigingen, betalend worden. Dat we een aanpassing gedaan hebben op categorie B, dat wil zeggen dat ook onze personeelsleden van de gemeente Leopoldsburg en OCMW, dat die ook die barzaal aan de tarieven kunnen huren van de inwoners. En dan een aanpassing van de grote zaal Want we zagen dat er ook wel heel wat misbruik, dat de grote zaal gehuurd werd en dat de activiteiten er kleiner in waren. Dus dat dat ook wel aangepast wordt, dat dat enkel nog voor balfeesten en optredens zijn. En dan hebben we een aanpassing nog gedaan voor het gebruik van de keuken om extra inkomsten te hebben voor categorie B en C. Dus voor het gebruik van de keuken en de barzaal ook. Voilà, in een notendop.
Goed, zijn er nog vragen of opmerkingen over Dorinda en Chantal? Ik denk Chantal, als jullie tijd is. Sorry.
In alles, Dorinda. Ik ben ook ouder. ja, ik had wel wat vragen. Dus, want er is nu een prijsaanpassing van 1 juli, maar die zalen die al geboekt zijn in september en volgend jaar al, dus hebben die weet van die prijsaanpassing? Dan ook, er wordt de kleine zaal, die kan gehuurd worden, dus met het afwasgedeelte apart, dus niet met de keuken. Hoe wordt dat geregeld? En dan ook, er wordt nog gewacht op een nieuwe brouwer, want er zou een nieuwe brouwer aangesteld worden. En ja, we weten nog niet wie dat is, dus zouden we dan niet beter wachten met een prijsaanpassing totdat we weten wie dat in brouwer gaat zijn en dat we dan wachten tot het einde van het jaar om die prijsaanpassing te doen?
Oké, Chantal, dank je voor de vragen. Alles wat ervoor geboekt is voor de prijsaanpassing, we moeten eerst een goedkeuring krijgen van de gemeenteraad, dus alles wat geboekt is, blijft aan de prijzen van het verleden. Hè. We kunnen dit vandaag is de beslissing. Wat die kleine zaal betreft, wat was de vraag met de kleine keuken? Ja, maar de kleine keuken kun je wel apart boeken, hè. Dat is een ander gegeven. Hè. Je kunt de kleine keuken boeken en je kunt de grote keuken boeken. Hè. Dus je hoeft niet altijd de grote keuken te boeken. Hè. Ja, via de kleine zaal. Hè. Ja.
Ik heb het heel klein zaaltje voor, het hoekzaaltje.
Maar je kunt toch van die één zaal naar de keuken? Dat is geen probleem. Ja, voor de afwas. Ja. Dat is gelijk als nu ook gebeurt. Hè. Ja. En dan, wat was uw derde vraag weer?
Wachten op de brouwer.
Ah, de brouwer, ja, nee, dat gaan we niet doen. Omdat, dat is lopende, we zijn daarmee bezig. We zijn, dat zijn vijf gemeentelijke cafés die erin zitten, dus... Dat is lopende, dat gaat eerdaags wel op de gemeenteraad komen. Voilà. Ja, en dat staat ook los van de verhuur. Hè. Ja.
Dorinda.
Ja, dank u wel. Ik heb twee vragen eigenlijk voor de aanpassing voor het cultuurcentrum en twee vragen voor het buurthuis. Dus onder de bepaling van de categorie D staat, of kunnen we lezen, dat er een activiteit zal goedgekeurd worden als die niet concurreert met het cultuurprogrammatieaanbod van het cultuurcentrum. Maar wie beslist dan als die activiteit wel of niet concurreert? En mijn tweede vraag voor het cultuurcentrum, waarom moet er voor categorie C en D, staat op een bepaald moment dat er een huistechnicus verplicht is, die ene zit mee in de prijs, en een tweede wordt verplicht aangerekend voor een meerkost van €250. Maar wat gebeurt er als er een activiteit wordt georganiseerd en die mensen hebben geen tweede technicus nodig? Wat volgens mij wel kan. En dan twee vragen voor het buurthuis. Eigenlijk een beetje hetzelfde als de vraag van Chantal. Want wat is het verschil in gebruik van de volledige keuken bij activiteiten in de grote of in de kleine feestzaal? Want daar is een prijsverschil in. De keuken blijft de keuken dan, denk ik, voor het gebruik. Maar het is afhankelijk als je de kleine feestzaal erbij huurt of de grote feestzaal. En dan van waar het sluitingsuur van het buurthuis om 3 uur. Als we jeugd willen aantrekken, ja, die hun vuiven stoppen niet om 3 uur, volgens mij. Maar ik kan mij vergissen, natuurlijk. Dank u wel.
Katrien.
Wie beslist welke dat concurrerend is? Ja, dat doet de dienst zelf wel. Hè. De stafmedewerkers gaan dan wel beslissen of dat inderdaad hun programma concurreert of niet. We hebben daar echt veel meer lasten van dan we daar winsten van hebben. Hè. En die komen dan aan belachelijke prijzen, lage prijzen bij ons huren, om daar dan grote winsten mee te hebben. En wij gaan daar niet mee lopen. Dus dat is eigenlijk de reden waarom dat we dat gedaan hebben, die categorie D erbij gevoegd. Dan wat gebeurt er indien er geen tweede technieker nodig is? Ja, dat zullen we dan op dat moment wel even bekijken. Hè. We hebben een basis gelegd. Oké, en dat wordt verondersteld van te doen. Maar ja, overleg kan altijd. Hè. Dat is dus geen probleem.
Zonder die meervoorstel.
Ja, als dat kan. Hè.
Ja.
Ja. En wat het buurthuis betreft, ja, die keuken. Als je de kleine keuken wilt gebruiken, dan veronderstel ik dat je het ook hebt over het afwasmachine, gelijk als Daisy, gelijk als Chantal zegt. Gaat daarover? Want ja, excuseer.
Ja, nee, alleen als ik het goed herinner, staat er de volledige keuken bij activiteiten in de grote feestzaal en dan de volledige keuken bij activiteiten in de kleine feestzaal. Maar volgens mij, de volledige keuken blijft de volledige keuken. Denk, maar die scheelt wel in prijs. Ofwel heb ik de bijlage verkeerd begrepen. Dat kan ook zijn.
We hebben stroomblokjes gelegd, speciaal stroomblokjes.
Ik kan het eens navragen, Dorinda, maar ik denk dat het verschil dan ook is in de zalen, want dat gaat over, het gaat enkel over de keuken. Ja, ja. Ja. Zij zo. Inderdaad. Goed opgemerkt.
Ja.
Ja, ja, nee. Ja, ja. Ja. Ja, dat is ook iets wat de diensten opgemerkt hebben, dat dus weinig nog na 3 uur actief is. Dus, en 3 uur is eigenlijk wel een schoon uur om te sluiten. Dus, ook om daarna hebben ze nog heel wat opkuiswerk de volgende dag. Dus dan is het wel mooi geweest. Alles wat daarna gebeurt, moet het daglicht niet zien waarschijnlijk.
Okay. Mag ik er dan vanuit gaan dat het reglement eventueel nog aangepast wordt voor die verplichte meerkost van €250? En dan nog voor de keuken?
Ik denk dat ook wel een stukje de poetsen mee betaald geweest is.
Ik denk wel dat dat correct is, Dorinda. Dat gaat eigenlijk ook over het volk dat je dan hebt, hè, in die zaal. In de kleine zaal gaat je veel minder volk hebben dan in de grote zaal. En daarna vanant ook je keukengebruik, gaat je minder gebruik hebben van de keuken per persoon als je daar heel veel mensen gaat moeten eten geven. Hè.
Geen beurt dan nog.
Ja, oké, ik snap dat je minder afwas hebt en zo, maar de keuken blijft de keuken.
Ja, maar het gaat ook over de stroomverbruik die je hebt. Of dat je voor 300 man je afwasmachine moet gaan gebruiken, of je moet dat voor 50 man gaan gebruiken. Het poetsen voor 50 man of voor 300 man, gezond moet je poetsen. Maar het intensiviteit zal ook wel een stukje veranderen, veronderstel ik dat daarvoor zit. En die technieker, blijkbaar in het verleden hoor ik Justin Jorgen zeggen dat altijd al die tweede technieker gevraagd geweest is. Dat ze die moeten inschakelen en dat daarvoor de vraag van de diensten gekomen is om te zeggen, we zetten hier doffies erin.
Kan die tekst dan aangepast worden bij punt 2? Ja, in overleg. Want nu staat er echt binnen categorie C en D is het afnemen van een verplicht. Ja, is dat
zo is door de diensten ook aangevraagd. Ja. Die hebben de berekeningen gemaakt, ja, samen met...
We gaan dat zo laten.
Het reglement gaat zo ter stemming komen. En kunnen we dan de stemming openen? wachten. Maar ik moet ook. Voilà. En we hebben hier 15 stemmen voor, dat is de pro-CD&V en vooruitfractie, 3 stemmen tegen van N-VA. En we hebben 6 onthoudingen, dat is Vlaams Belang en de onafhankelijke Daisy en Chantal. Oké, dan zitten wij, denk ik, door de normale agenda. Op zich, met de digitale stemmen, vind ik dat nog wel een beetje meegaat. Als er nog een kinderziekte is, we zullen het nog wel bekijken en evalueren. Want ik denk dat moet aangepast worden. Hè. En dan komen we bij de mondelinge vragen. En de eerste mondelinge vraag die komt van Ronald Peters over geurhinder en geuroverlast in de sporthal.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Dus ja, de inleiding is correct. Die heb je goed vermeld, dus ik kan daar niks op inbrengen. Maar onze sporthal is een plek waar jong en oud veel tijd doorbrengt om hun sport te beoefenen, te trainen en hun stages en wedstrijden te doen. Maar als daar een verschrikkelijke geur hangt in de gang, is het trainen of het perfectioneren van uw stage een beetje moeilijker af te ronden. Dus mijn vraag is dus, het is niet altijd dat er stinkt, maar ik ben nu op korte tijd een paar keer daar geweest en het kan er gezelliger ruiken. Dus mijn vraag is er iets aan te doen of is er niks aan te doen? Moeten we met dit probleem leven of wordt dat op korte termijn opgelost? Daar zou ik graag even een antwoord willen, want ik denk wel dat het bestuur hiervan weet heeft. Dus een oplossing vermoed ik dat die aangereikt gaat worden. Dus ik had graag geweten hoe en wanneer.
En de schepen gaat daarop antwoorden.
Dank u wel.
Inderdaad, Ronald. We hebben sinds een aantal weken een onaangename geur in de hal en de toiletten. En de geurhinder die zou ontstaan door de wind in de riolering en dus de putjes, de afvoerputjes die droog staan. En daardoor ontstaat er geurhinder. We gaan dus de poetsdame vragen om die geur, om die putjes in het oog te houden, zodat er altijd water in staat. En dan zou dat moeten verdwijnen. Maar we gaan het opvolgen.
Maar werkt die zondags ook of zaterdags, de poetsvrouw? Of, want het was toen zaterdag. Ik weet niet of iemand anders dan moet komen of van de technische dienst iemand voor dat doen. Want door de week zou dat wel kunnen in het oog houden, maar het weekend niet, denk ik.
Ja, dat kan de zaalwachter ook in het oog houden.
Goed. Dan hebben we de volgende vraag. Die komt van Jos Bergmans over de blauwe zone.
Ja, dank u, meneer de voorzitter. Ja, dus we hebben kennis genomen van een beslissing om de intensiteit van de controles van de blauwe zone in het centrum, dat die zou worden opgedreven van 5 controles naar 7 à 8 controles per 14 dagen. Nu, ik weet niet dat er een parkeerprobleem is in Leopoldsburg. Ik zie dat niet zo direct in. Ik kom daar dagelijks in het centrum en ik zie dat eigenlijk dat er meestal voldoende plaats is om te parkeren. We hebben een grote parking aan naast de NMBS. We hebben een grote parking Koningin Astridplein. Ik kom dus als ruimte zat. Nu, blijkbaar zou dat ontstaan zijn omdat bepaalde handelaars zouden gereclameerd hebben dat er mensen zijn, we spreken niet van handelaars of bewoners, dat er mensen zijn, dus parkeerders, die eigenlijk met regelmaat hun blauwe schijf bij het verstrijken van de duur gewoon verder zetten. Nu, dat is een gebruik, we weten dat allemaal, dat gebeurt, dat weten we. Maar dat men daar de controles moet gaan voor opdrijven, ik weet niet of dat ze dat op die manier gaan oplossen. Dus ik zie niet echt een ernstig parkeerprobleem. Ik stel me eigenlijk de vraag of dat het geen middel is om de belastingen een beetje op te drijven. Hè? Want als je de boetes gaat innen, dat is een inkomsten ook voor de gemeente misschien. Ik heb dan eigenlijk drie vragen. Hoeveel handelaars hebben klachten gehad in verband met dit probleem? Is er sprake van een algemeen probleem in het centrum met dat vooruitdraaien van die schijf? Of is hen de bepaalde plaatsen in de zone? Een tweede vraag. In de meerjarenplanning is €6.000 ingeschreven, maar wat was voor onze gemeente het financieel resultaat van het voorbije jaar? Want dat is eigenlijk moeilijk uit de cijfers te halen die we gekregen hebben. En dan een derde vraag. Op welke wijze zal de firma die het voordraaien van die bewuste blauwe schijf, die zonnekaart, zonder het voertuig te verplaatsen weliswaar, hoe gaan die mensen dat controleren? En welke voordelen ziet onze schepen daarin, buiten het feit dat er meer controles en meer boetes zullen zijn?
Goed, Jos. Ik ga je even vragen om in de toekomst uw inleiding wat korter te houden en uw vragen directer te stellen. We hebben daar wat tijd voor nodig. Wij hebben een gelijkaardige vraag binnengekregen gehad. En die gaan we in één keer ook Daisy laten stellen, want dat gaat ook over evaluatie parkeren.
Dus mijn vraag leunt eigenlijk aan die van Jos. Dus tijdens de gemeenteraad van 23 april werd beslist om een gedeelte van de Stationsstraat de maximum parkeertijd in te perken van 2 uur naar 30 minuten. Deze maatregel kwam op vraag van een aantal handelaars en werd positief geadviseerd door zowel de Raad Lokale Economie als GECOMOVE. Toen werd er duidelijk aangegeven dat het om een testfase ging en dat de situatie tegen het einde van het jaar zou herbekeken worden, geëvalueerd worden. We hebben deze raadmaatregel destijds mee goedgekeurd, juist omdat het om een testfase ging en omdat het zou nagegaan worden wat het effect daarvan was of het probleem zich niet ging verplaatsen. Ondertussen zijn we al een jaartje verder. En omdat daar maar een beperkte strook is van ongeveer 10 parkeerplaatsen, hebben we toch ook wel toen de vraag gesteld in verband met het verplaatsen van het probleem. Nu, ik zou eens graag willen weten wat de evaluatie was van deze proefperiode, of dat ondertussen al uitgevoerd is en wat de belangrijkste bevindingen zijn. Heeft deze maatregel effectief gezorgd voor een betere rotatie en bereikbaarheid voor klanten van de handelaars? Werd er vaststellingen gedaan dat het parkeerprobleem zich verplaatst naar omliggende straten of naar andere delen van het centrum? En zijn er cijfers beschikbaar over controles, vaststellingen of uitgeschreven retributies sinds de invoering van deze maatregel? En hoe ziet het college het verdere verloop? Blijft deze regel behouden? Wordt deze aangepast? Of wordt er gekeken naar een ruimere aanpak over het parkeren in het centrum? Dank u.
Perfect binnen de 2 minuten. Volgens mij dat het thuis getimed. In ieder geval, dat zijn 8 vragen in totaal. Dus ik ga meneer Schepen toch iets meer dan 2 minuten geven. Maar ook dat zal ik een beetje in doorhouden, Frankie.
Dat is niet nodig, Danny. Nee. Die evaluatie is ook gemaakt door gemeentelijke diensten. We hebben gevraagd aan diensten die in het centrum zich begeven van kijk eens hoe die rotatie is, wat is de beschikbaarheid van die parkeerplaatsen, vooral in die zone 30. En daar is het gebleken dat er eigenlijk bijna altijd plaats was. Dus dat er wel een rotatiebeweging is van parkeerplaatsen, dus die mensen respecteren die 30 minuten. De firma die de retributies uitschrijft en die gaan kijken naar de parkeerbeschikbaarheid, die zijn hun cijfers nu aan het bundelen en midden maart gaan we daar de cijfers van krijgen. En als wij die 1 keer hebben, dan gaan we die ook kenbaar maken aan de gemeenteraadsleden en dan kunnen we die inzien. Zoals u vraagt van de handelaars, er zijn 3 handelaars die heel regelmatig meldingen deden van het doordraaien van de schijven. Is opnieuw gevraagd aan de Raad van Lokale Economie van doe nog eens een communicatie naar alle handelaars dat eigenlijk not done is. Maar oké, daar is dan gebleken dat toch niet echt resultaat had, dat verbeterde. Dus zijn we op 2 februari met die handelaars en met de firma die de retributie schrijft en de controle doet van de blauwe zone, zijn we gaan samenzitten om te kijken van wat kunnen we doen? Wat zijn de mogelijke opties? Optie 1 is bijvoorbeeld te zeggen we gaan parkeerautomaten zetten. Maar ja, dan gaat u gratis parkeren in het centrum weg. Hè. Dat is ook een hele dure optie om overal parkeerautomaten te gaan zetten. Dan kwam de firma zelf met de mogelijkheid van een scanwagen. Hè, ze zijn nu scanwagens aan het ontwikkelen, die rijden door uw centrum, die scannen de nummerplaten en zoveel tijd later komen die terug en gaan die kijken hoe dat de auto's zich verplaatst hebben of niet. Maar dat staat nog niet op punt. Dus die firma heeft gezegd van oké, we zijn ermee bezig en aan het ontwikkelen. Onze overeenkomst die loopt nog tot eind volgend jaar. En dan kunnen we kijken, als we een nieuwe overeenkomst aangaan met die firma, van kunnen we zo'n scanwagen gebruiken, ja of nee. En de andere oplossing was, wat je zelf hebt aangegeven, het aantal controles opvoeren naar 7, 8 per 2 weken, om zo het ja, doordraaien van de schijf te ontmoedigen. En ja, dat wordt nu, tot eind dit jaar, gaan we dat bekijken. In samenspraak met die handels hebben we gezegd, goed, tot eind dit jaar gaan we bekijken wat dat geeft, om dan te zien of het echt een resultaat heeft gehad, die opvoering. Qua cijfers, 55.798 euro is er vorig jaar uitgeschreven. En het deel van de gemeente daarvoor is 9.350 euro ongeveer. Wat wij daarvan hebben.
Oké. Jos, wil jij nog iets op repliceren? Jij waart de eerste vraagsteller.
Ik heb natuurlijk, ik stel me wel vragen bij het feit, hoe gaan zij... Ik denk niet dat het de opdrijven van die controles dat dat een verandering gaat geven. Mijn vraag is eigenlijk, hoe kunnen zij effectief vaststellen dat iemand naar buiten gaat, of ze moeten bij de wagen blijven bijstaan en zien dat hij zijn schijf niet verder draait. Dus het lijkt mij, het verder zetten van die schijf gaat dan niet meer opgelost zijn.
Ja, ook heel werd er.
Ja, Daisy.
Ja, een beetje aanvulling op... Zijn vraag, vroeger werden er streepjes nogal eens op de banden gezet, ja. Maar dat mag er niet meer. Hè? Dus hoe gaan ze dat inderdaad controleren, dat de schijf gewoon doorgezet wordt?
Inderdaad, ja, ze moeten die op heden wel betrappen dat die naar buiten gaan. Ja, en dat gebeurt amper of nooit natuurlijk. En de enige oplossing die zij dan geven, zijn die drie die ik juist heb opgenoemd, hè, parkeerautomaten. Of uw scanwagen, maar dat gaat nu nog niet, dat staat niet op punt. Of het opvoeren en het zo proberen te ontmoedigen dat er meer controles zijn, dat er vaker controle is. Dat ze sneller een retributie achter hun ruit hebben zitten, omdat ze toch die 2 uur net gepasseerd zijn. Dat is het enige wat ze nu kunnen doen.
Een vraag binnen over ijzer. Verlicht ik.
Ja, dankjewel. Ja, kwartier IJzer, inderdaad. De nieuwe locatie die werd aangeduid voor het jeugdhuis is op dit moment zeer beperkt verlicht en ligt bovendien op, ja, sowieso al op een vrij afgelegen plek. In de huidige toestand is de site en vooral de omgeving er rond, 's avonds en in de wintermaanden, bijzonder donker. Wat toch wel wat vragen oproept over de veiligheid en het veiligheidsgevoel van jongeren die daar nu al gebruik van maken, maar ook die in de toekomst daar gebruik van zullen maken. Daarnaast, en ik heb het zelf 2 weken geleden ondervonden, is het enorm, enorm modderig daar. En er waren al auto's die zich daar binnen hadden vastgereden. Kinderen lopen daardoor met hun enkels in de modder. Dus ja, dat is allesbehalve aangenaam. We hebben ook kennis dat de mobiliteitsraad blijkbaar aan het oplijsten is waar dat de plaatsen zijn waar de verlichting op dit moment onvoldoende is of soms zelfs te sterk is. Dus ja, deze plaats zal, ja, mag zeker hiermee opgenomen worden in het register. Maar toch 3 vragen. Erkent het college dat de huidige verlichting op de site en rond de site onvoldoende is op dit moment? Welke concrete ingrepen worden voorzien om de verlichting structureel te verbeteren voor het jeugdhuis daar effectief in gebruik wordt genomen? En wordt er ook voorzien een verharding of andere maatregelen om de site toegankelijk en veilig te maken bij slechte weersomstandigheden? Want ja, het lijkt ons wel essentieel dat een jeugdhuis niet alleen een ontmoetingsplek is, maar ook een veilige en degelijke uitgeruste omgeving nodig heeft. Dank u wel.
Lisbeth, klopt. Op dit moment is het daar een donkere plek. Nu, in de huidige werkzaamheden die daar aan de gang zijn met de renovatie, zijn er natuurlijk een x-aantal dingen opgenomen qua verlichting. Er gaat bijvoorbeeld verlichting komen aan het afdak dat nu aan de voorkant komt. Aan het skatepark gaat er verlichting komen. De toegangsweg gaat verlichting komen. Daar rond, en ook op het hoofdgebouw, als je dat al gezien hebt, daar hangen 2 van die grote verstralers. Daar komt nu, dat worden energetische lampen die dimbaar zijn, dus die we ook met momenten kunnen aandoen op de site. De verlichting rondom, de Bernemelaan en de Michellaan, die zijn wel voldoende verlicht. De Charlottelaan en de Ramskapellenlaan, klopt. Dan moeten we kijken met Defensie en met Fluvius wat daar de mogelijkheden zijn om daar verlichting aan te brengen. Want het is ook de bedoeling dat de hoofdparking van die site grotendeels in de Ramskapellenlaan komt. Dat stuk waar nu die twee betonstrook ligt en de park. Dat is eigenlijk de bedoeling dat daar een parking komt, aangelegd, met een voetpad langs heel de site tot de beide poorten voor de Giro en ook de poort van het kwartier. Dus dat zijn de maatregelen die nu voorzien zijn om daar uit te voeren, om het verlicht te maken en om het wat makkelijker te maken om zich te verplaatsen en niet in de modder.
Ja, het is nu vooral bij de Giro, hè, daarvoor. Hè. Ja, dat was echt een modderpoel. En die kinderen hadden daar leefweek, die moesten daar door met hun valies. Ja, eigenlijk was dat triestig. Kan daar niks, wat paletten of ik weet het niet, iets voorzien worden, want dat is echt niet oké eigenlijk.
Dat is waar. En we zijn ook nog aan het afwachten, want binnenkort gaat de almozenierswoning, moet daar ook nog gesloopt worden als daar die werken zijn. Als we daar nu iets gaan aanleggen, ja, dan gaat dat toch weer helemaal kapot gereden worden. Dus eigenlijk, heel in het kort is de bedoeling dat dat daar weggaat. En dan kunnen we die, dan gaan zij ook het grasplein kunnen aanleggen om kampeerplaats te maken. En kunnen wij aan de buitenkant dat voetpad aanleggen. Maar nu heeft dat geen zin om daar... Maar het klopt. Het is daar soms heel drassig.
Goed, dan hebben we ook nog een vraag van Chantal over phishing en digitale veiligheid.
Dank u wel, voorzitter. Onlangs is Leopoldsburg opnieuw het doelwit geworden van phishingpraktijken. Verschillende inwoners werden slachtoffer en sommigen verloren aanzienlijke geldbedragen door malafide activiteiten via het internet. De overheid stimuleert burgers terecht om steeds meer digitaal te werken. Denk aan online bankieren, digitale loketten, It's.me, e-box enzovoort. Echter over de concrete gevaren en de steeds sluwere methodes van cybercriminelen wordt onvoldoende en te beperkt gecommuniceerd. Phishing kan werkelijk iedereen overkomen, jong en oud. De daders gaan uiterst geraffineerd te werk. Hoewel het gemeentebestuur investeert in de beveiliging van de eigen systemen en zich bewust is van mogelijke cyberaanvallen, blijkt dat veel inwoners onvoldoende gewapend zijn tegen deze vormen van oplichting. De digisessie die plaatsvond op 27 februari 2026 was een stap in de goede richting, maar bereikte slechts een beperkt publiek. Daarom volgende vragen. Is het gemeentebestuur bereid een grootschalige en langdurige sensibiliseringscampagne op te starten rond phishing en digitale fraude die daadwerkelijk een zo breed mogelijk publiek bereikt? Via infoblad, sociale media, infosessies, scholen, seniorenverenigingen, handelaars enzovoort. Kan er structurele samenwerking opgezet worden met politie en banken om inwoners actief te informeren over actuele fraudetechnieken? Voorziet het gemeentebestuur concrete ondersteuning voor slachtoffers van phishing, bijvoorbeeld begeleiding bij aangifte, psychologische ondersteuning, juridische doorverwijzing of financiële adviesverlening? Wordt overwogen om een lokaal meldpunt of aanspreekpunt digitale fraude in te richten waar inwoners laagdrempelig terecht kunnen? Digitale vooruitgang mag geen digitale kwetsbaarheid betekenen. Een brede en toegankelijke campagne kan veel leed en financiële schade voorkomen.
Dankjewel, Chantal. Marleen, heeft daar een antwoord op?
Ja, aangezien het hier gaat over veiligheid, ga ik proberen een antwoord te formuleren op al uw vragen. Het zijn er heel wat. Ja, phishing is inderdaad een groot probleem. Ik denk dat dat niet meer weg te denken is de dag van vandaag. Maar de rol die wij als gemeentebestuur daarin hebben, die is eigenlijk heel beperkt. Het is eigenlijk een vorm van online criminaliteit en opsporing en onderzoek. Dat is van zulke misdrijven is toch nog altijd in België een wettelijke opdracht voor de politie en het parquet. Ook preventie is een taak van de politie. Natuurlijk gaan wij als gemeente wel inzetten op sensibilisering. En dat doen we ook. We hebben op dit moment 3 digipunten, zoals je weet. Eentje in ons centrum. We hebben eentje in de bibliotheek en we hebben eentje in het dienstencentrum. En wekelijks zijn daar sessies waar dan mensen gratis naartoe kunnen gaan. Waar mensen geholpen worden op een hele laagdrempelige manier. En dat is allemaal gratis. We werken met vrijwilligers die de nodige ondersteuning bieden. En zo hebben we vorige week vrijdag ook een digisessie. Dus in de digipunten worden digisessies georganiseerd. Nu, je wist op voorhand al dat het vrij beperkt was, want je hebt uw vraag woensdag gesteld, de 25e. De 27e is pas de activiteit doorgegaan. Maar ik kan wel zeggen dat er 30 deelnemers waren. Dus dat was echt wel een groot succes. En we zien dat ook bij heel veel van die sessies dat daar toch gretig gebruik van gemaakt wordt. Nu, het kan altijd wel meer. Nu, we proberen dat ook te promoten via onze gemeentelijke kanalen, de gemeentelijke website of via onze nieuwsbrief, via flyers. En zo proberen we eigenlijk toch een zo breed mogelijk publiek te informeren van die gratis sessies. Wij investeren zelf als gemeente ook heel erg voor ons personeel, onze eigen organisatie, in die sensibilisering. En zo hebben we onlangs het platform Hoxhunt geïnstalleerd, in gebruik genomen, waar dat personeelsleden, maar ook raadsleden, echt wel gestimuleerd worden om verdachte e-mails te herkennen en om die ook te rapporteren. En ook de minister van Consumentenzaken of Consumentenbescherming, die heeft ook een initiatief genomen om samen met de banksector, met Febelfin, om daarmee in dialoog te gaan en om te kijken of daar geen soort vertragingsmechanisme van 4 uur kan komen op overschrijvingslimieten, wanneer dat die aangepast worden. Dus men is daar ook wel op dat niveau mee bezig. Dus dat is zeker niet iets wat wij als gemeente doen. Wat wij ook niet doen, dat is slachtofferhulp. Dat is ook een taak van de politie. Dus als er een phishing vastgesteld wordt, ja, dan is het niet aan ons als gemeente om daarin te gaan ondersteunen. Ik denk dat het heel belangrijk is om zo snel als mogelijk contact op te nemen met de politie. En heb je daar extra ondersteuning nodig, ja, dan moet dat echt wel via die weg verlopen. Wij hebben ook trouwens, de ambtenaren hebben ook de bevoegdheid niet of ook geen opsporingsmogelijkheden. Dus het is echt onze taak niet als gemeentebestuur. Dus onze taak is vooral mensen sensibiliseren en ervoor zorgen, hopelijk dat zich dat nooit gaat voordoen. Maar op dit moment weten we allemaal dat we heel erg waakzaam moeten zijn. En als we e-mails vaststellen die verdacht lijken, dan heb je nog altijd de safe on web. En dan merken we ook wel dat daar heel veel meldingen komen en dat dat jaar na jaar wel stijgt.
Voilà. Oké, dankjewel Marleen. Ja, Chantal?
Ja, maar het gaat niet alleen over e-mails, het gaat tegenwoordig ook over telefoonnummers en zo. En ja, we hebben dan ook al destijds gehoord over het datalek bij Limburg.net. Dat zijn gegevens die allemaal vrijkomen op het net. Ja, en daar is de gewone burger niet meer tegen gewapend.
Ja, maar je vraagt aan ons, wat kunnen jullie als gemeentebestuur doen? Ja, het enige wat wij echt kunnen doen is sensibiliseren, wat opleidingen geven. Zorgen dat de mensen waakzaam blijven, maar meer als dat kunnen wij ook niet doen. Dat is echt wel een taak voor politie en parket.
Goed, en dan hebben wij ook nog een vraag binnen over de wegeniswerken Leopoldsburgse Steenweg. Er zijn 2 vragen van binnen, dus we gaan die alle 2 gelijk behandelen. Dorinda, je mocht als eerste van wal schieten.
Dank u wel. Ja, dus zoals gemeld, de verkeerswerkzaamheden aan het kruispunt van de Leopoldsburgse Steenweg en de Kranenhoefweg, die kunnen niet uitgevoerd worden zonder dat er hinder is voor de buurtbewoners en de weggebruikers. Dat is duidelijk. Maar volgens onze informatie werd de omgevingsambtenaar wel recentelijk in kennis gesteld van het onveiligheidsgevoel van de buurtbewoners daar ter plaatse. Vooral voor de schoolgaande jeugd die verderop aan de Total of een Experience de bushalte moeten kunnen bereiken. Te voet liefst ook nog en veilig. Er is natuurlijk een opgelegde snelheidsbeperking van 30 km per uur. Die wordt slechts af en toe gevolgd, jammer genoeg. En de buurt vreest ook dat er bij aanvraag van de werken in de Kanaalstraat, dat het probleem daar ook nog, dat gaat verergeren, dat dat niet op elkaar afgestemd is. Het probleem zal ook nog met de lokale politie worden besproken. En daarom onze vragen, werd het ondertussen al met de lokale politie besproken? En indien ja, welke maatregelen werden er aangekondigd of uitgevoerd? Worden er nog steeds snelheidscontroles uitgevoerd? Want in het begin stond het bord daar om u te wijzen op de snelheidscontrole, maar zijn er ook effectief uitgevoerd? En worden ze misschien opgevoerd als het nodig zou blijken? Kan als tweede vraag, kan eventueel de lokale toestand opnieuw herbekeken worden om vooral voetgangers en kinderen een veilig verkeer te verzekeren van en naar de bushaltes? Ik spreek dan voornamelijk voor de buurtbewoners. En kan de bushalte tijdelijk verlegd worden ofwel richting Leopoldsburg ofwel richting Heppen, zodanig dat je niet meer in het plantenvak van een Total staat te wachten op uw bus? Want je kunt daar echt geen kant uit. Dank u wel, dat waren mijn vragen.
Goed, Dorinda, dank u wel. Ik zie dat Stefan Bekkers daar ook vragen over heeft en die doen we dan in één keer erbij. En u mag ook de weg op nu.
Het is eigenlijk heel simpel. Je mag er zelfs niet wandelen op die straat. Daar staat een bord dat je daar niet mag wandelen en mag fietsen. Dus mijn vraag stel ik me dan eigenlijk in van hoe ga ik naar het tankstation of naar die andere handelszaken en worden die ook vergoed? Of word ik uitgesloten dat ik daar wandel of niet? Dat ik geen auto heb, bijvoorbeeld.
Frankie, schepen van mobiliteit.
Yes, een hele hoop vragen. Nu, die werken die worden uitgevoerd op een weg van AUV. Hè. We hebben in het begin bij de aanvang van die werken, of daarvoor al, een heel aantal coördinatievergaderingen gehad met de mensen van AUV om te kijken hoe kunnen we dat inrichten. En je hebt gelijk, Dorinda, je kunt dat daar binnen niet doen zonder dat je hinder hebt. Dus er zijn verschillende opties bekeken, als zijnde bijvoorbeeld alternerend verkeer met verkeerslichten. Maar in de ochtend- en avondspits, ja, je gaat stilstaan tot aan de Sanicol of tot aan de Hamburger. Dat is één ding dat zeker is. Ook omdat het samenvalt met de wegenwerken van de Kanaalstraat, wat jammer is, maar dat is nu eenmaal zo. Kunnen de omleiding van het centrum naar Heppen niet via de Kanaalstraat doen. Dus dan zouden we moeten kiezen, we laten die één richting doorgaan. Maar het verkeer dat van Heppen naar het centrum moet, moet je dan kunnen omleiden. Ook niet aan de Kanaalstraat, maar dan zouden we dat al moeten doen door de Campusweg, de Karanhoefweg, de Breugelaan, de Lindenstraat. Maar die hebben we allemaal net ingericht als fietsstraat. Dus als je daar al je verkeer gaat doorsturen, zwaar verkeer, twee richtingen, ook nog een veilige fietszone moet in voorzien, ja, dat is gewoon niet haalbaar. Dat is gevaarlijk om dat daar te gaan doen. Dus ja, dat waren eigenlijk de enige opties die we hebben, zoals we dat nu doen. Bij de aanvang van die werk is ook afgesproken met de aannemer dat mensen, wandelaars of fietsers met de fiets in de hand, wel door de werkzone mogen. Dus de kant waar dat er gewerkt wordt, niet het verkeer zit, met zijn geel hesje, mogen zij daar wel wandelen. Maar niet fietsen. Fietsers mogen niet door, want dat is duidelijk aangegeven. De fietsers, hun omleiding is door de Campusweg. En dus dat zijn de dingen die er toen zijn afgesproken. Dan is ook gebleken in het begin dat niet iedereen zich aan die regels hield. Daar reden mensen gewoon door met een fiets, die 30 per uur. Dus heeft onze burgemeester aan de politie gevraagd van kijk, kunnen we daar toch niet meer controles doen? De politie heeft dan gevraagd om daar meer signalisatie te zetten. De politie is dan ook gevraagd door ons om meer controles te doen op snelheid en op fietsers die daar doorgaan. Dat is allemaal gebeurd. Dus ook die signalisatieborden die zijn in het begin van de werkzone aan elke kant gezet om duidelijk te zeggen van fietsers langs daar, auto's. Dus dat is allemaal heel duidelijk aangegeven. En er is ook aan de scholen gevraagd om dat via hun kanalen aan de leerlingen mee te geven. Van, kijk, als je met de fiets aan school komt, volg de omleiding. Ga niet door die zone rijden met de fiets. En de bushalte is tijdelijk door de lijn en in communicatie met ons geschrapt. Dus die staat er nog, maar daar stopt geen bus meer. Dat is met de lijn gecommuniceerd dat er geen halte meer is. De lijn heeft gecommuniceerd naar hun reizigers dat die halte is opgeheven tijdelijk, zolang ze werken er zijn.
Ja, dan wordt het toch niet uitgevoerd. Dat is in theorie misschien wel geweest.
Wij hebben het aan de lijn gevraagd om die halte tijdelijk te schrappen. Zij hebben gezegd dat zij gecommuniceerd hebben met hun reizigers. Is dat zo doorgegeven aan ons dat zij daar geen stops meer doen? Maar als dat zo is, Dorinda, dan moeten wij, dan ga ik dat morgen aan de mobiliteitsambtenaar vragen om dat terug met de lijn op te nemen, als dat zo is, want ik heb het nog niet gezien.
Mag ik dan vragen om dat effectief op te nemen? Want ik heb er daar juist nog achter gestaan. En ik zie dagelijks mensen daar gewoon nog wachten in het bloemenperk aan de paal van de bushalte om op te stappen. En Oké, ik snap dat de inwoners, de mensen met de fiets aan de hand, door de werkzaamheden mogen gaan. Maar dan moeten ze daar ook wel geraken, want volgens mij zijn die betonnen muur, zijn er nu twee gaten waar dat je door kunt, zodanig dat je aan een andere kant kunt geraken. Maar dan moeten die mensen nog altijd aan die doorgangen geraken. Hè? Dus of ze moeten meer doorgangen maken. Allee, er moet gewoon iets gebeuren, want je loopt nu echt... Ja, het is gewoon gevaarlijk. Dank u wel.
Top.
We hebben dat genoteerd. Ja. Dank u.
Ik denk die bushalte die is inderdaad afgeschaft. Maar dat ligt gewoon van buschauffeur tot buschauffeur als ze stoppen of niet. Dat heb je veel eigenlijk met die haltes. Dat is eigenlijk het probleem eigenlijk. Het is niet alleen die hebben dat gedaan, maar het is de chauffeur eigenlijk.
Door ons is gevraagd aan de lijn om die bushalte te schrappen en dat zo te communiceren aan reizigers. Ja, meer kunnen we niet doen.
Mooie passeerdruk. Ronald, wil jij iets zeggen?
Heel kort. Ik vind de inrichting eigenlijk heel slecht. Ik kan er niet meer aan zeggen. En van dag één staan er borden, geen voetgangers, geen fietsers. Ja, ik heb in de week een oude dame een fiets gezien. De camion erachter, die fiets gewoon over dat fietspad, was niet over. Maar de controle, ik heb tot nu toe, bij mijn weten, 6 keer de politie, meer niet. Dus
maar je zit overdag ook niet thuis. Hè?
Ik krijg regelmatig van Heppen naar Leopoldus, van Leopoldus naar Heppen. Dus ik zie daar eigenlijk toch wel iets te weinig controle voor hetgeen dat risico dat er gelopen wordt door de mens.
Nochtans is er onze burgemeester gevraagd om meer controles te doen. En de mensen moeten zich ook nog altijd wel aan de verkeersregels houden. Als er staat dat je met je fietsje moet komen, moet er ook niet fietsen. Ja.
Goed, we sluiten dat punt hier af, want we hebben nog een aantal andere vragen. Onder andere Jente over de gratis huisvuilzakken.
Ja, inderdaad. Mijn vraag gaat dus over de gratis huisvuilzakken. Uit recente cijfers blijkt dat 16,67%, dus ongeveer 2800 inwoners, hun gratis huisvuilzakken niet hebben afgehaald. Het niet afhalen van de gratis vuilzakken hoeft geen nalatigheid te zijn van inwoners, maar er zijn misschien mogelijke oorzaken. Nieuwkomers die het systeem nog niet zo goed kennen, mobiliteitsproblemen bij ouderen of inwoners zonder auto. Maar vooral het aantal afhaalpunten in onze gemeente is eerder beperkt. We hebben wel vernomen dat er een extra afhaalpunt is bijgekomen, de Hubo. Maar dit staat nog nergens vermeld. Hopelijk zijn jullie ervan bewust van de ongelijke spreiding. Wil het bestuur eventueel voor extra afhaalpunten zorgen in de toekomst?
Katrien.
Ja, inderdaad. Jente, bedankt voor uw vraag. Eerst even vooraf, gratis huisvuilzakken, dat bestaat niet. De inwoners betalen via de afvalfactuur daarvoor. Hè. En we zien dus inderdaad een stijging van het niet afhalen van hun tegoed huisvuilzakken. Waarom mensen hun huisvuilzakken niet afhalen, ja, daar hebben wij als bestuur een beetje het raden naar. We kunnen hopen dat ze heel goed sorteren, maar ik denk dat dat een beetje utopisch is. Dus waarschijnlijk zal het ook wel zijn omdat ze dan zelf hun afvalzakken verkopen. Dan inderdaad, wat het aantal afhaal- of bedelingspunten betreft, hebben er dus 2 winkels in het verleden zijn gestopt. En dat is onder andere de Dependa en de Takblathandel Hilde. Momenteel hebben we dus voor de bedeling van de huisvuilzakken de Carrefour, krantenwinkel Severin en tankstation Total. En dus inderdaad, zoals je zei, recent ook de Hubo. Dat staat trouwens al op de website, al gecommuniceerd, dat Hubo... Daar juist nog wel, ja. Daar juist wel. Ik ben er eerst namiddag op geweest. Nee, deze namiddag stonden erop. Ik heb het gecontroleerd. Ja. Dus we hebben dan ook mensen die de verkoop doen. Dus diegenen die ze bedelen, die de goed huisvuilzakken bedelen, die verkopen ze ook. Dus we hebben uiteindelijk 7 verkooppunten, waarvan er dus ook 4 de goed huisvuilzakken verdelen. Dus krantenwinkel Hilde doet nog enkel verkoop, OK doet verkoop en Spar doet ook enkel verkoop. Ja? We zijn dus ook wel actief op zoek naar extra winkels, bij voorkeur in het centrum, die ook de huisvuilzakken willen bedelen. Dus er is wel echt wel een verschil tussen de tegoedshuisvuilzakken bedelen en het aankopen. Die sluiten dan inderdaad met een contract af met Limburg.net. Ja? Nu... Het bedrag van de niet opgehaalde of ingeruilde tegoeden, die worden deels teruggestort in het duurzaamheidsfonds. En op die manier kan er dus ingezet worden op projecten die op andere manieren tegemoetkomen voor de afvalproblematiek. Dus dat is misschien nog wel een weetje. En we hebben dus ook opnieuw extra vuilzakken voorzien bij geboorte, adoptie of een pleegkind onder de 3 jaar. Dat was afgeschaft. Dat hebben we terug erin gestoken. En voor medische reden worden nu ook wel 2 rollen in plaats van 1 gegeven. Voilà.
Jente.
Ja, gewoon misschien vooral tijdens de piekmomenten van de bedeling of zo. Misschien ergens toch voor ja, de ouderen of mensen zonder auto of die alles te voet moeten doen. Toch eventueel voor een maand of zo in het gemeentehuis of het cultuurcentrum, de sporthal. Ja, en inderdaad, ja, lokaal in het centrum ergens of zo. Een handelaar. Dus.
Deze, jij wou er ook iets aan toevoegen?
Ja, ik wou een subvraagje eigenlijk stellen. Vanaf nu hebben we nieuwe vuilniszakken, maar het oude tegoed, het oude die we nog over hebben, die kunnen we normaal inruilen. Maar in Leopoldsburg zelf kunnen we die niet inruilen. Ik heb dan eens opgezocht, wij moeten daarvoor naar Beringen gaan of naar Lommel, omdat wij niet aangesloten zijn bij Limburg.net. Inderdaad, voor mensen die moeilijker ter been zijn, is dat...
Mocht je nog het hele jaar op gebruiken, die oude zakken.
Ja, maar ik krijg mij niet op, hoor.
Dus je kunt ze het einde van het jaar gebruiken en dan kun je ze inderdaad inrollen op punten, maar inderdaad hier in Leopoldsburg geen. Klopt.
Maar de nieuwe die je gaat afhalen, gaan de nieuwe zijn. Dus degene die je nog in stok zitten hebt, dat zijn de oude, die mocht je dit jaar nog op gebruiken. Ik kan er nog gebruiken aan verenigingen, kunnen die verkopen. Heel veel verenigingen komen er tekort. Ik weet er op Strooiendorp in zitten. Goed, ik heb nog één vraag. En dat is, Guy, de opvolging van de everzwijnen.
Dank u, voorzitter. Een jaar geleden heb ik die vraag nog eens gesteld, maar dan ging het over de drukjachten. Ik had ergens gelezen, dus volgens het instituut van INBO zijn er vorig jaar een pak minder everzwijnen geschoten in onze regio. En dat heeft een bepaalde reden gehad. Ik heb een term bijgeleerd. Vorig jaar was een goed mastjaar. Dat wil zeggen dat everzwijnen in het bos bleven, dat er eten genoeg was. Dus nu stelt die onderzoekscentrum vast, minder everzwijnen geschoten. Maart, paartijd, dus kon er meer everzwijnen bij komen. Dus nu is mijn vraag, wat zijn de acties die de jacht gaat doen?
Als je die kopt, dan gaat Katrien kunnen antwoorden.
Ja. Dus eigenlijk het afschotten van die everzwijnen, ja, dat volgt eigenlijk dezelfde trend als de meldingen die binnenkomen. Mensen melden het gewoon niet meer. Hè. Dus ja, er lopen nog heel veel everzwijnen rond. Ik kan het dus beamen. Hè. Op de boskant zie je ze ook wel rondlopen. Maar als je het niet meldt, mensen, dan kunnen we ook niks ondernemen. Dus het melden is toch wel heel, heel belangrijk. Hè. Leopoldsburg valt onder, we doen eigenlijk hetzelfde. Hè. Leopoldsburg valt onder het werkingsgebied van 3 WBE's, hè, wildbeheerseenheden. Die vertrekken vanuit een samenwerking tussen de verschillende partners, hè, zoals de natuurverenigingen en de overheden. We hebben de Zandhaas, de Zwarte Beek, de Zandhaas voor heel het militair gebied, de Zwarte Beek voor Boskant en de militaire wijken en de Grote Beek voor Heppen en Geleeg. Nu, wij houden dezelfde acties als de voorbije jaren aan, dat wil zeggen onze jaarlijkse drukjachten, dat gaat dan via de WBE's. En dan het reageren op meldingen via de gemeentelijke milieudienst of rechtstreeks dat de inwoners doen op het e-loket van ANB, wildinzicht.be, daarop melden, wildinzicht.be. En dan worden er inderdaad acties ondernomen, dus het zij door WBE, dan, door een WBE, dan worden ze afgeschoten. Of anders door de faunabeheerders van ANB en dan worden er kooien gezet. Maar dat zijn wij niet die dat doen, hè. Maar wij moeten meldingen binnenkrijgen of wij kunnen dat niet doorgeven. En we hebben inderdaad maar 9 meldingen binnengekregen. Als je dat bekijkt, dus vorig jaar 91, dit jaar 9. Lopen er minder everzwijnen rond? Nee, absoluut niet. Maar ja, mensen reageren niet meer. Ze zeggen, ah ja, de everzwijnen hebben daar gezeten. Dus ik zou echt oproepen van, meld het, zeg het door, maar meld het. Hè. Dat is het belangrijkste.
Dank u wel. Mag ik nog een kleine aanvulling doen? Ik heb die digi-sessies daar, vrijdag, stond meevolgen. Chapeau, hè. Zeer positief. Nu, de mensen, ik ben er een van de jongsten, maar, dus die hebben allemaal een onzekerheid. Maar die leraar is top. Dank u.
Ja, Ronald, wilde je ook nog iets vertellen?
Ja, ik ga dus niet top zeggen. Maar nee, als we eventueel eens kunnen nadenken om misschien in het volgende gemeentebladje zetten, dat de mensen dat moeten melden van everzwijntjes. Misschien dat ze allemaal vergeten zijn, dat kan, hè.
Dat heeft er al in gestaan en dat staat herhalen. Ja. Zet het misschien ook eens op uw Facebook.
Ja, bij deze is het ook op de gemeenteraad geweest. En iedereen volgt de gemeenteraad en heeft dat gehoord gehad. En gaat nu die meldingen doen natuurlijk. Hè. Goed, ik zie dat wij door de hele agenda en de mondelinge vragen zijn. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie positieve tijd om mee te werken aan het digitale tijdperk van deze gemeenteraad. En volgt de gemeenteraad, en dat is geen aprilgrap, is het 1 april hier in de raadzaal. Dank u wel.